Goedemorgen gemeente, gasten, ouderen, jongeren, degenen die thuis meeleven of later deze dienst beluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst, die wordt geleid door onze eigen predikant, dominee H.M. Mulder. We lezen vanmorgen uit de Bijbel uit Markus 6, vers 30 tot en met 44 en de versen 51 en 52. Het thema in deze dienst is, wat heb je nodig? Mededeling is namens de kerkenraad. Verkiezing ambtsdragers 2022. Dit jaar ontstaan er de volgende vacaturen. 1 vacature voor ouderling voorzitter, 4 voor ouderling en 3 voor diaken. Om tot invulling van deze vacatures te komen zijn door de kerkenraad de volgende broeders gekandideerd. Voor ouderling voorzitter is enkelvoudig gekandideerd broeder S.J. Driessen. Voor ouderling de broeders J.W. Dankers, A. Heestek, D. van Krimpen, J. van Manen, J.W. Mouthaan en A. Paanstra. En voor het ambt van diaken zijn gekandideerde broeders G.M. Bosma, J. van den Brink, H. van Doorn, J.N. Hazelhof, P.J. Klumpenaar en M. Ravenhorst. Stemgerechtigde leden hebben de mogelijkheid om op DV dinsdag 8 februari, zowel 's middags van 3 tot half 6, als 's avonds van 6:30 tot 8 uur, een stem uit te brengen in ons kerkgebouw. Er zal dan een stembureau worden ingericht waarbij rekening wordt gehouden met de coronavoorschriften. Als het voor u niet mogelijk is om bij het stembureau uw stem uit te brengen, heeft u de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen. Over dit alles bent u reeds via de zondagsbrief geïnformeerd en ook staat de informatie op onze website. De kerkenraad vraagt uw gebed voor deze verkiezingen. We bidden of de Heere ons in de weg van deze verkiezingen nieuwe ouderlingen en diakenen wil schenken, tot opbouw van de gemeente en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Het is deze eerste zondag van februari, Hulpverleningszondag. De Hulpverleningszondag is in het leven geroepen om op een speciale zondag de voorbeden en collecten in het teken te laten staan van hulp aan onze naasten in nood. In deze dienst zal er voorbeden gedaan worden voor de mensen in nood. Meer informatie over de Hulpverleningszondag kunt u lezen in de zondagsbrief. De eerste en de tweede collecte van vandaag zijn bestemd voor de hulpverlening. En de derde collecte is voor het bouwfonds. U kunt uw bijdrage op de inmiddels bekende wijze via de bank overmaken. We beginnen nu de dienst met het zingen van Psalm 119, vers 53 en 88. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan straks met elkaar lezen over die wonderlijke geschiedenis dat de Heer Jezus van een paar broodjes, 5 en 2 visjes, dat hij een hele grote menigte te eten geeft. Ik heb gekeken naar psalmen die ook iets laten zien van eten en hoe God als schepper daarop betrokken is. En zo zien we dat onder andere in psalm 104, vers 7 en vers 14. Daar gaat het over brood en over spijzen. Dus psalm 104, het 7e en ook het 14e vers. luisteren samen naar de wil van de Heere voor ons leven. En vervolgens bidden we met het gebed des Heren, het vijfde vers. Geef ons heden ons dagelijks brood. En daar wordt nog het een en ander aan toegevoegd in de woorden die we met elkaar zingen. Dus het gebed des Heren, vers 5. Nadat we samen geluisterd hebben naar de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, wil zeggen onnodig en ondoordacht misbruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Zullen we samen in ons gebed tot de Heere gaan en zullen we ook een aantal personen in het bijzonder aan de Heere opdragen. Zuster van Hoeflaken, Achterberg, Rederijkers 65. Ze heeft afgelopen week een behandeling ondergaan in haar gezicht in verband met huidkanker. Deze behandeling is geslaagd, daar zullen we de Heere voor danken. En tegelijkertijd is al duidelijk dat in de toekomst ook op andere plekken behandeling zal moeten plaatsvinden. Broeder en zuster Kok Diepeveen, Waterman 1, die zijn na een periode van revalidatie in verband met een coronabesmetting weer thuis. We zullen de Heer ook danken dat verschillende verenigingen en ook het Priokoor weer hun activiteiten kunnen oppakken en zijn zegen daarover bidden. Zullen we samen bidden. Heer, op deze hulpverleningszondag mochten we al uitspreken dat onze hulp en onze verwachting van u is. Heer, dat geldt in deze dienst, dat geldt in heel ons leven. We mogen het van u verwachten. In een wereld die buiten het paradijs ligt. Wanneer er tekorten zijn en zorgen. We mogen weten dat u daarin de trouwe bent. De genadige Heere. Dat u als een vader voor ons wil zorgen. Dat u onze zonden wilt vergeven. En dat u door uw geest ons wilt toe-eigenen wat we in Christus hebben. Dat u door uw geest ons wilt leiden. Ons wilt kneden en vormen. Wat een zegen, Heere, dat u, ondanks onze zonde en schuld, ons niet loslaat. Maar uw trouwe zorg blijft tonen over deze hele aarde en ook aan ons. Wij danken u, Heere, voor ons dagelijks brood. Wij danken u voor uw zegen over ons werk. Wij danken u voor alles wat u ons elke dag geeft, wat we vaak zo gewoon vinden. Wat bent u goed en wat bent u genadig, Heere. En tegelijk, we leven in een wereld waarin die nood is, Heere. En we willen u vragen, wilt u zich ontfermen? Wilt u die ontferming die we in de Heer Jezus hebben gezien op aarde, die we mogen lezen in uw woord, wilt u die ontferming ook betonen aan onze wereld? Aan ons, zoals we hier in de kerk zitten, en zoals we op afstand verbonden zijn, dichtbij of ver weg. Heer onze God, we mogen ook delen van onze rijkdom, onze gaven geven. Dat u de gaven die we vandaag geven, wilt u die zegenen, Heere. Wilt u die zegenen als we geven voor de opvang van slachtoffers van seksueel geweld in Sierra Leone. Wilt u het andere collectedoel ook zegenen, Heere, als we onze gaven geven voor de verslavingszorg in Oekraïne. Geef dat het bij mag dragen, Heere, aan de hulp die u geeft. Geef dat wij als het lichaam van Christus zo mogen bijdragen, zo mogen laten zien wie u bent en wat uw hart is. Heere, wij danken u met een ieder die hulp mag verlenen in de concrete situaties van het leven. Dat u daar de energie voor geeft en de liefde, het hart, de mogelijkheden. Heere, dank u wel dat we als gemeente een diaconie hebben die ons daarin voorgaan, die ons toerusten, die ons laten zien hoe belangrijk dat is. Heere, wilt u ze zegenen in hun ambt? Zegent u ze in de situaties waarin zij werken? En hoe ze contacten hebben en hoe ze hulp mogen uitdelen? Financieel wellicht ook. Heere, geeft u de broeders daar uw zegen over. Zegt u ook alle andere diaconale werken in onze gemeente. Dank u wel dat er zoveel gebeurt, zonder dat we het weten. Dat er mannen en vrouwen zijn die zich inzetten. Ouderen en jongeren die oog en hart hebben voor hun naasten en zoiets betekenen, van betekenis zijn. Heer, wij bidden u om uw zegen over alle gemeenteleden die daarin iets betekenen, heel dichtbij, maar misschien ook heel bewust zich inzetten bij een hulpverleningsorganisatie. Heer, wilt u uw zegen eraan verbinden? Wilt u geven dat ze mogen merken dat u hun werk zegent? Dat u het groot maakt? Heer, we lezen straks in uw woord dat u van 5 broden en 2 visjes meer dan 5000 mensen eten geeft. Dat is wonderlijk, Heere. Wij zijn vaak als mensen beperkt, u weet het. En wilt u dan onze 5 broden en 2 visjes, dat kleine wat we hebben aan energie, aan mogelijkheden, wilt u dat dan maar zegenen en groot maken. Daar waar we onze taken inzetten, hier of in het buitenland. Heer onze God, zegent u ook de mantelzorgers. U weet, Heere, hoeveel dat kan vragen. U weet dat het gedaan wordt met heel het hart, maar dat het soms ook een hele belasting is en soms steeds zwaardere belasting wordt. Heere, draagt u ze. Zegent u die mensen die vanuit onze kerk, vanuit onze kerken uitgezonden zijn om diaconaal werk te doen. Zegent u ook deputaten-diaconaat die hun inzet daarvoor geven. Dank u wel dat er een nieuwe binnenland consulent is gekomen. Dat u hem helpen bij het werk wat hij mag doen. En ook geven dat voor de vacature van secretarieel medewerker, dat die vervuld zal worden. Zodat het werk van diaconaat ook op ons dienstenbureau en ons kerkverband volle sterkte mag zijn. Dat ook daarin de kerken gediend worden en voorgegaan worden en geholpen worden om diaconaat in de praktijk te brengen. Heer onze God, we hebben allereerst uw barmhartigheid nodig in ons hart. En wilt u ons dat vanmorgen geven? Wilt u met uw geest in onze harten werken? Wilt u mensen die niet in u geloven het geloof schenken? Wilt u zij die een koud hart hebben, wilt u het verwarmen, Heren? Wilt u zij die van harte u dienen, wilt u ze voeding geven vanmorgen? En een aansporing om vol te houden, om te vertrouwen op u en om het goede te doen. Heer onze God, u weet ook wat het is voor mensen in onze gemeente om zelf hulp te moeten ontvangen. Dat kan ook heel lastig zijn, Heren, als we misschien zelf wel graag een ander helpen en nu hulp nodig hebben, maar het lastig vinden dat te accepteren. Heren, zegent u ons daarin. Wees ook bij ons als we eigenlijk steun nodig hebben, maar het voor ons een grote drempel is om aan te kloppen bij de diaconie. Heren, geef ons dan vrijmoedigheid om hulp te vragen. Heren, als we zelf hulp nodig hebben en voor ons gevoel krijgen we te weinig hulp, bewaar ons er dan voor dat we heel veel zullen vervallen in zelfmedelijden. Heren, wilt u hulp geven? En geven dat we mogen beseffen dat het beste nog komt. En we danken u voor het perspectief dat u ons geeft. En we bidden u, Heren, wilt u ons vanmorgen dan ook rijk zegenen. In het bijzonder bidden wij u ook voor zuster van Hoeflaken, Achterberg. Dank u wel, Heren, dat de ingreep die heeft plaatsgevonden in haar gezicht, dat die geslaagd is. Dat het goed herstelt. Heren, daar zijn we dankbaar voor, dat u daarin ook voor onze zuster gezorgd hebt. Blijft u voor haar zorgen, blijft u haar dragen. Ook als er over een tijdje opnieuw een behandeling nodig zal zijn. Als het niet het enige is waar onze zuster mee te kampen heeft. Heren, wij danken u dat broeder en zuster Kok Diepeveen, dat zij in haar eigen huis mochten. Dat het traject van revalidatie afgerond is. Dat ze nu verder thuis kunnen herstellen. Draagt u hen samen, wees hun goed en nabij in hun situatie. Heren, we zijn dankbaar voor alles wat er in de gemeente ook plaats kan vinden. De verenigingen, het PNIO-koor en zo zijn er nog heel veel andere dingen die ontplooid worden. We danken u daar hartelijk voor, Heren, en bidden u om uw zegen. Over alle verenigingen, het PNIO-koor, over alle andere contacten en groepen die er zijn. Heren, geef dat we elkaar opzoeken, elkaar luisterend oorbieden en samen zien, samen zingen, samen schouder aan schouder in uw wijngaard staan. Hier ontfermt u zich over een ieder die chronisch ziek is en die daar dus niet aan deel kan nemen, of het alleen maar op afstand beleeft. Heren, wij zijn kwetsbare mensen en op deze dag vragen we u, wilt u in onze harten werken? Wilt u uw barmhartigheid tonen? Want u, Heer Jezus Christus, u bent toch de grote hoge priester. U bent toch diegene die ons door en door kent, die voor ons bidt, voor ons pleit. Heere, u heeft toch ook beloofd dat u altijd bij ons wil zijn. Zo wilt u toch ook vanmorgen in ons midden zijn en in onze harten werken. Heere, geef dat deze dienst in goede orde mag verlopen. Wij danken u, Heere, voor alles wat u ons daarin geeft. Wij prijzen uw grote naam om Jezus wil. Amen. Ik heb een gedeelte uitgezocht om vanmorgen met elkaar stil bij te staan uit Marcus, wat goed past bij de hulpverleningszondag. En ja, om het de jongens en meisjes maar weer dichtbij te brengen, heb ik opnieuw gekeken, zou dit ook in de Bijbel staan, de kinderbijbel? En ja hoor, het staat er ook gewoon weer in. Het verhaal begint met een hele grote groep met mensen, jongens en meisjes. Die zijn allemaal naar de Heer Jezus toegekomen. De Bijbel vertelt ons dat het er wel 5000 zijn. Althans, dat zijn alleen de mannen. En dan heb je ook nog vrouwen en kinderen. Dat zijn er dus een stuk meer, veel meer dan wat er hier in de kerk passen. Zoveel mensen. En die luisteren naar de Heer Jezus. En die geeft hen als het ware geestelijk voedsel. Maar de discipelen die bij de Heer Jezus zijn, die letten op. En kijk, het wordt al laat. De zon die zakt al naar beneden. En die denken, ja, het is natuurlijk mooi dat de Heer Jezus vertelt over wat geestelijk voedsel is, hè? Evangelie, dat vinden mensen belangrijk. Maar ze hebben toch ook brood nodig en daarmee gaan ze naar de Heer Jezus toe. En de Heer Jezus die zegt, geven jullie hun te eten? En ja, ze overleggen ze, maar hoe moeten wij dat nou doen? Wat hebben wij nou? En als we onder de mensen kijken, ja, er zijn maar 5 broden en 2 visjes. Hoe moet dat nou? Ja, Het wordt gepakt, wordt neergelegd, hè? 5 broden zie je. 2 visjes. Zou dat genoeg zijn? Nou, de Heer Jezus die pakt het. En hij bidt. En hij begint het te breken. En het wordt uitgedeeld door de discipelen. Ze gaan al die mensen langs. Ze zitten in groepen van 50 en 100. En ze krijgen allemaal brood en vis. En er is zelfs over. Op dit plaatje kun je ze tellen. En dan kun je precies zien hoeveel man er nog over zijn. 3 keer 4, ja, het wordt al geteld. Het zijn er in totaal, ik zie al een aantal vingers, maar ja, wie moet ik dan een beurt geven? Ik moet kijken of ik het goed heb. Het zijn er 12, klopt dat? Ja, hè? Het zijn er 12. 12 mannen zijn over. En de mensen praten erover. Wat is de Heer Jezus toch machtig? Nou, nu gaan we daar samen ook over lezen in de gewone Bijbel. We lezen met elkaar het Markus 6, vers 30 tot en met vers 44. En ook nog vers 51 en 52. En daarna zingen we uit Psalm 23. En als je die psalm zingt, dan moet je bedenken dat eigenlijk wat we nu lezen, daar zie je gebeuren wat er in Psalm 23 wordt bezongen. He, want dan, de Heer, die de Heer Jezus die zegt, die mensen zijn als mensen die geen herder hebben. Heer Jezus de herder. Hij laat ze zitten in het gras, grazige weide, en hij geeft ze te eten. Dus Psalm 23, vers 1 en 2 passen hier heel mooi bij. En daarom zingen we die. Markus 6, vanaf vers 30. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. En hij zei tegen hen: komt u zelf mee naar een eenzame plaats. Alleen, en rust wat uit. Want er waren er velen die kwamen en die gingen. En ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats. Alleen. En de menigte zagen hen weggaan. En velen herkenden hem. En gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daarnaartoe. En ze kwamen er voor hen aan. En gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden: deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg, opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen. Want ze hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hun en zei: geeft u hun te eten. En ze zeiden tegen hem: moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun te eten geven? En hij zei tegen hen: hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen zij het te weten gekomen waren, zeiden zij: 5 en 2 vissen. En het droegen op om allen in groepen te laten zitten. Te laten gaan zitten in het groene gras. En zij gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten. En de 2 vissen verdeelde hij onder allen. En ze aten allen en werden verzadigd. En ze raapten 12 manden vol met stukken brood op. En wat over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. En dan doen we een sprong. De Heer Jezus heeft zijn discipelen dan in het schip gezonden. Ze hebben tegenwind en ze schrikken dan van de Heer Jezus die over het water loopt. En dan klimt hij bij hen aan boord. Dus 51 en 52. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En ze waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij verwonderden zich. Want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. Tot zover. Na het amen zingen we uit Psalm 147. En daarvan het zesde en zevende vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Psalm 147, vers 6 en 7, na het amen van de verkondiging. En het thema voor de preek is het thema wat ook aangedragen is vanuit ons landelijk verband. Dat is de vraag, wat heb je nodig? Dat is een mooie vraag om zelf antwoord op te geven. Wat heb je nodig? Het is ook een mooie vraag om zelf te gaan stellen. Wat heb je nodig? En ik heb de preek in drieën verdeeld. We gaan allereerst kijken naar ontspanning, vervolgens naar inspanning en daarna naar overspanning. Ontspanning, dan gaan we kijken naar vers 31. En hij zei tegen hen, de Heer Jezus dus, komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit. Want er waren er velen die kwamen en die gingen, en ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. Neem tijd voor ontspanning, zien we hier. Het tweede is, wees bereid tot inspanning. In vers 37 zegt de Heer Jezus tegen hen, geeft u hun te eten. Maar hij antwoordde hun en zei, geeft u hun te eten. Dus inspanning, jullie hebben een taak. En het derde is, kijk uit voor overspanning. En dan gaan we naar vers 52. Want ze hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. Wat heb je nodig? Ontspanning, inspanning en kijk uit dan ook voor overspanning. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u die hier in de kerk aanwezig mag zijn en u die op afstand verbonden bent, ouderen, jongeren en jongens en meisjes. Zoals u, zoals jij wellicht weet, zijn er een heel aantal gemeenteleden die zich bezighouden met zorg, met hulpverlening. Nu kent hem misschien nog wel veel meer dan ik. Maar ik dacht, misschien is het mooi om het vanmorgen eens wat concreet te maken. En 3 weken geleden hebben we voorbeden gedaan voor Chantal de Bruin en Geke Verhoef. En zoals u wellicht nog weet, zij zijn naar Griekenland. Ze zijn er in Athene bezig met hulpverlenen. En ze hopen hem ook morgen weer terug te komen. En ik dacht, nou, om het concreet te maken voor ons hier in Veenendaal, is het misschien eens aardig om eens te bellen, om even contact te hebben en te vragen, ja, wat voor hulpvragen kom je daar nou tegen? En wat heeft dat nou ons te zeggen? Wat kunnen wij daarmee? In Nederland heb je ook hulp nodig, en er ook zorgen, maar daar is het denk ik nog iets concreter zichtbaar op straat. Ze hebben even wat contact gehad en ze vertelden me in ieder geval 2 voorbeelden. En jongelui, de eerste voorbeeld is misschien wel heel mooi of ja, goed te begrijpen in ieder geval, maar denk je eens even in, hè, dat je gevlucht bent uit je land en dat je nu ergens in Athene in een parkje woont. Af en toe komt de politie en die veegt het parkje leeg, want je mag er helemaal niet zijn. Maar ja, je hebt geen huis. En dan woon je dus, nou dit weer is al heel wat, maar dan woon je dus, daar vroor het, er lag een laag sneeuw, en dan woon je dus in een tentje. En dan niet zo'n tent die je kunt kopen, maar dan moet je je voorstellen, een paar dekens, een paar doeken, aan elkaar vastgemaakt met tijripjes en touwtjes, en dat werd dan zo ergens overheen gespannen. En daaronder woonden soms hele gezinnen. En Chantal en Geke die gingen daar thee brengen en brood. En op een gegeven moment zagen ze dat bij 2 van die tentjes dat er ook pampers neergezet werden. Pampers, waarom? Ja, er zijn daar kindjes geboren. Moet je even voorstellen. Zo'n laag sneeuw, het vriest, het zijn doeken, je houdt jezelf niet goed warm. Ja, en als je slaapzak nat is, ja, dan hoop je dat er nog eentje is die droog is. En dan doe je die droge in de natte en dan lig je daar maar in. En er is dus een vrouw bevallen van een kindje, dan wordt een babytje groot. Bizar toch? Ongekend. Bijna niet voor te stellen voor ons. Of, ja, jongelui, hè? Misschien ben je nog net geen 20, eind tiener. Stel je eens even voor, hè? Zo'n jongere die op de vlucht is. Eén zo'n jongere die heeft bijvoorbeeld familie en die familie is al vooruit gegaan en die zitten nu in Frankrijk ergens. En een ander deel van de familie is in Duitsland, maar jij zit al een jaar in een kamp in Griekenland. En je wacht op een bericht, maar je weet niet of je het bericht krijgt. En je hoopt dat je door mag, maar je weet gewoon helemaal niks. Je hebt geen toekomst, geen perspectief. En je leeft met een hele grote groep leeftijdsgenoten in een grote legertent. En meer heb je niet. En op een dag ben je even weg. En als je terugkomt lopen, zie je het. Die tent in lichte laaien. En alles wat je nog had, ben je kwijt. De foto's die je nog had. Je laatste dingetjes. Het enige wat je dan letterlijk nog hebt, is wat je aan hebt. Kun je je voorstellen dat die jongeren die om die tent heen stonden, aan het huilen waren? Dit gebeurt in deze wereld. En zo had ik het er even over met Chantel en Geke. En ik zei, wat zouden jullie eigenlijk ons mee willen geven dan? Jullie die nu concreet bezig zijn met hulpverlening. En een aantal lessen. Het eerste is, mensen in Veenendaal, wees vooral eens dankbaar. Wie heeft bepaald dat jouw bedje niet daar in dat parkje was in Griekenland, maar wellicht gewoon in Nederland? En dat je in het huis kan wonen. Wees nou eens dankbaar. Het tweede is, oordeel nou niet. Vluchtelingen worden soms zo makkelijk neergezet als gelukszoekers. Oordeel niet te snel. Er zijn zoveel schrijnende verhalen. En het derde, besef ook dat kleine dingen veel kunnen betekenen. Kijk, we kunnen niet met z'n allen naar Athene toe, met z'n allen naar Griekenland. En misschien bent u wel beperkt in uw mogelijkheden. Maar besef dat soms één slaapzak een groot verschil kan maken in zo'n tentje. Besef dat één kopje thee, één luisterend oor, het verschil maakt daar, die ene euro. Dat ene kwartiertje, gewoon bij jou in de omgeving. Die zijn mooi dat de catechisatie er afgelopen donderdag ook bij stilgestaan is. Dat jongens en meisjes regelmatig ook geld ophalen. Die van sommige scholen ook, dat ze stroopwafels moeten verkopen. Voor mensen in Roemenië, kinderen daar. Tegelijkertijd, ja, wat kunnen wij? Misschien vind je het zelf wel heel moeilijk. En wat heb je nodig? Zullen we samen eens naar de tekst gaan kijken. Wat de Heer Jezus ons daarover laat zien. Nou, hij heeft de discipelen uitgezonden. Dat lees je in Markus 6, vers 7. Dat hebben we dus net niet gelezen. Maar in Markus 6, vers 7 lees je dat de Heer Jezus de discipelen als een soort hulpverleners heeft uitgezonden. En je leest dan in vers 12 en 13. Dat, en toen zij weggegaan waren, predikten zij dat men zich moest bekeren. En ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond. Ze zijn een soort hulpverleners. Ze preken, ze bevrijden, ze zijn bezig met genezing, zorg van zieken. Dat mogen ze doen. En tussendoor krijg je dat stuk waarin Marcus beschrijft hoe Johannes de Doper dus om het leven komt. Maar dan in vers 30 komen ze dus terug van een hulpverleningsmissie. Twee aan twee waren ze gegaan en nu gaan ze terug naar de Heer Jezus toe. Staat in vers 30. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichten alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. Hoe ze het gehad hebben, weten er weinig van. Hoe lang zijn ze weg geweest? Wat hebben ze precies meegemaakt? Zou Simon weer als allereerste het woord genomen hebben? We weten het niet. Ik vind het wel opmerkelijk dat ene woord in vers 30. Apostelen. Meestal gebruikt Marcus gewoon het woord discipelen, de 12. En slechts één keer duidt hij die 12 discipelen duidt hij aan met het woord apostelen. En dat klopt ook wel in deze context, want een apostel dat is een weggezondene, een uitgezondene. Iemand die uitgezonden is met een missie, met een taak, met een roeping, onder verantwoordelijkheid van, de volmacht. Ja, onder volmacht van de Heer Jezus zijn ze gegaan. En dan zie je dus dat ze terugkomen. Met de roeping die je hebt gehad, met de taak die je hebt gekregen, terug naar Jezus gaan. Dat is een eerste les die ik uit dit gedeelte graag zou willen opdiepen. Het ligt misschien heel erg voor de hand, maar ik denk dat we dit wel nodig hebben om te horen en weer te beseffen. Als je de taak hebt om hulp te verlenen, misschien wel in je eigen gezin, op een andere manier, dat je bezig mag zijn in het Koninkrijk van God. Ga eens terug naar de Heer Jezus. Breng hem eens verslag uit van wat je hebt meegemaakt, wat je hebt mogen doen. Wat je opmerkt aan zegeningen, aan hoe de Heere je werk heeft gezegend. Hoe Hoe je de kracht ervoor kreeg. Maar misschien ook wel met je tekortschieten. Ik had dit nog kunnen doen. Ik had het eigenlijk nog moeten doen. Ik had het nog willen doen, maar... Ja, ook met die vragen. Waar doe ik het allemaal voor? Het is een druppel op een gloeiende plaat. Wat heeft het voor nut? Ja, Jezus heeft zelf gezegd, de armen hebt u altijd bij u. Er zal altijd een tekort zijn op deze aarde. En toch, ga er eens mee naar Jezus. Hoe lang is het geleden dat u met uw taken terugging naar de Heer Jezus en zei, Heere, deze gaven, deze talenten gaf u aan mij, deze roeping kwam op mijn pad, dit heb ik gedaan. En dat je het gewoon heel concreet bij de Heere neerlegt. Want als je dat bij de Heere neerlegt, met al je vreugde en verdriet, met alle twijfel en aanvechting die er kan zijn, dan weet je dat je het neerlegt bij degene die jou kent, doorgrondt en die ten diepste je zender is. En die ook weet wat je nodig hebt. Ja, de Heer Jezus, die hoort ze vertellen over wat ze meegemaakt hebben, die ziet wat het met ze gedaan heeft, en die merkt intussen ook, vers 31b, dat die menigte maar blijft komen, dat de mensen blijven af en aankomen en dat ze niet eens tijd hebben om te eten. En wat doet de Heer Jezus dan? Dan zien we dat het pastorale hart van Jezus niet alleen uitgaat naar die grote menigte, waar misschien wel heel veel zorgen zijn. Het pastorale hart van de Heer Jezus gaat uit naar de hulpverleners. Jullie hebben rust nodig. Kom even hier. Alleen. Je hebt rust nodig. Is toch mooi? Kijk, bij Hulpverlening Zondag, dan, als ik erover nadenk, dan heb ik de indruk, dan moet ik een appel leggen bij u. Open uw ogen, open uw hart, open uw portemonnee en geef uw gaven. Geef gul en zet u in. Maar misschien is dat wel helemaal niet wat u vanmorgen nodig heeft. Of wat de Heer Jezus voor je nodig vindt. Want de Heer Jezus zegt ook niet tegen hun, kom, we gaan gelijk aan de slag, want er zijn heel veel mensen die ook hulp nodig hebben. Jullie komen later. Nee. De Heer Jezus die ziet ze en die zegt, ja, die menigte die moet dan maar even wachten. Jullie hebben rust nodig. En misschien is dat wel iets wat u of jij hier in de kerk of thuis nodig hebt. Omdat corona je zwaar is gevallen, omdat je misschien het gevoel hebt, ik ploeg op rotsen en je moe van geworden bent. En je bent misschien wel graag bezig in je wijk. En je doet het met heel je hart. Maar wat kan dat veel van je vragen? En wat kun je denken, wat heeft het allemaal voor zin? Misschien ben je zelfs wel tegen je grens aangelopen. Kon je het vroeger wel. Maar nu heb je klachten die ze noemen met iets van burn-out. Merk je aan alles, je lichaam werkt tegen, terwijl je eigenlijk door moet en je mag ermee naar Jezus gaan. Heren, deze mantelzorg, het valt me zo zwaar. Heren, ik zie die zorg die nodig is daar en ik zou zoveel meer willen, maar ik kan gewoon niet meer. Ga naar Jezus toe. Doe hem je verhaal. Heren, u gaf mij mijn energie, mijn talenten, maar u gaf mij alles. En dan zegt de Heer Jezus misschien wel, trek je maar even terug. Neem even rust. Als de Heer Jezus zelf de vrijheid nam om hier die menigte die constant kwam om te zeggen van wees stappen aan boord van het schip en we laten ze even achter, want jullie hebben het nodig om rust te hebben. Zouden wij dat dan ook niet in de handen van de Heere mogen leggen? Natuurlijk, je kunt hier ook ontzettend in doorschieten. Maar de tekst laat het toch wel zien. En dan is het ook goed om dit eens op je in te laten werken. Maar dan stel ik ook wel gelijk een vervolgvraag, want wat is dan voor u ontspanning? Wat is het voor u om even op adem te komen? Sporten? Kan goed zijn. Even op de bank zitten, gewoon even een boek lezen. Even relaxen, even kijken naar iets. Kan allemaal goed zijn. Maar hier is die ontspanning. Dat is dat je even alleen bent met Jezus. Even alleen met hem in het schip. Alleen met Jezus zijn. Natuurlijk, als je soms heel moe bent, dan kan het heerlijk zijn om op de bank te ploffen met een zak chips. Om even die serie aan te zetten. En je kunt het soms even nodig hebben. Maar kent u ook deze manier van ontspannen? Dat je even alleen bent met de Heer Jezus. Dat je hem je verhaal doet. En vooral weer even ziet wie hij is. Want dat, en dat gaan we straks in het gedeelte verder ook zien, dat gaat hier mis. Ze zijn heel hard bezig geweest, maar ergens verliezen ze het hart van de Heer Jezus een beetje uit het oog. En is het nodig dat de Heer Jezus vanmorgen tegen u zegt: komt allen tot mij, die vermoeid en belast bent, ook door al het zorgen. En ik zal je rust geven. Ja, het kan even helpen, even wat andere dingen doen, maar de diepste rust mag je vinden in Jezus. Ook als je vanmorgen het gevoel hebt, mijn handen schieten zo vaak tekort, als man, als vader, als moeder. Ik zou zoveel meer willen, maar het lukt me niet. Leg het maar bij de Heer Jezus meer neer. De Heer Jezus die neemt letterlijk afstand. Ze gaan in het schip. Heeft hij ook zo'n schip? Of een kast? Of een kamer? Waar je alleen bent met Jezus. Om te zien wie hij is. Tegelijkertijd kun je in de kerk ook op een hele andere manier hier zitten. Niet als iemand die heel veel hulp biedt en heel veel hulp geeft. Of hulp nodig heeft. Maar die eigenlijk vooral met zichzelf bezig is. En schaam je je misschien wel als de hulpverlening zondag is. En denk je, wat heb ik eigenlijk voor een ander gedaan? Wat schiet ik daarin tekort? Nou, zullen we dan een stap verder zetten en gaan kijken naar die bereidheid tot inspanning. Kijk, dit gedeelte wordt in eigenlijk alle evangeliën beschreven. Dus we kunnen het vanuit andere evangeliën aanvullen. Maar Marcus die beschrijft het ergens sober. Je leest nergens van dat jongetje wat die brood en die vis heeft. Maar we lezen wel wat er bijvoorbeeld staat in vers 33. En de menigte zagen hen weggaan. Met bodes, met het schip. En velen herkenden hem. En gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. Ze kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. Ze zien dus dat de Heer Jezus met zijn discipelen in het schip is en het schipje vaart weg. En die groep gaat erachteraan en het vult zich nog verder aan. Er komen nog veel meer mensen vanuit allerlei omliggende steden komen daar naartoe. Misschien was de wind wel heel zacht, dat het scheepje niet zo hard voer. Misschien was het maar een klein stukje. Dat laat Marcus niet merken. Maar kijk dan eens naar Heer Jezus. Vers 34. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. Heer Jezus ziet ze en ze doet het met zijn hart. Het raakt hem van binnen. Ontferming roept het op. Het zijn als schapen die geen herder hebben. Nou, dat beeld wordt in de Bijbel vaak gebruikt. Herders, leiders van het volk, geestelijke leiders, die geen herdershart hebben. Die het volk niet dichter bij de Heere brengen. En bij grazige weiden. Maar die het volk door afgoderij of door wetten en regels weghoudt bij God. Hef, mensen zonder herder. De Heer Jezus ziet het. En als je aan de Heer Jezus zou vragen, wat hebben deze mensen nodig? Geestelijk brood. Onderwijs. Hij ontfermt zich over hen en het eerste wat hij doet is onderwijs geven. Dus dat is ook iets wat bij hulpverlening hoort. Onderwijs geven over het evangelie, over het koninkrijk van God, over genade, vergeving, zonde, schuld, geestelijk brood. En de discipelen die zien dat dus gebeuren. Ze zitten met de Heer Jezus in het schip en ze merken zijn ontferming. En ze horen hem verkondigen. En op een gegeven moment, de dag wordt al laat. Wat moeten we nu? Want ja, die mensen die hebben niks te eten hier op deze afgelegen plaats. Het is wel mooi groen gras, het is waarschijnlijk voorjaar, maar naast geestelijk brood zien de discipelen dat die mensen ook gewoon brood nodig hebben. Vers 35. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden: deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg, opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen, want ze hebben niets te eten. Ik vind het gedeelte heel mooi en tegelijkertijd heb ik er ook vragen bij. Ik vind het heel mooi, er zit een hart van zorg bij de discipelen. Want zij beseffen, ja, ze hebben ook gewoon brood nodig, ze hebben eten nodig, gewoon die dagelijkse behoeften, daar hebben ze behoefte aan. Daar hebben ze oog voor. Ze hebben zelf hard gewerkt, zijn misschien wel moe, maar ze denken nog echt wel aan een ander. En ze zoeken ook naar oplossingen, ze hebben er al over nagedacht. Ja, die grote menigte. Als ze allemaal naar één stad gaan, ja, dan kunnen de bakkers bakken wat ze willen, maar dat nooit genoeg. Dus ze moeten naar de omliggende steden en gehuchten. Dan hebben ze allemaal wat. Dat is mooi. Tegelijkertijd heb ik ook wel een vraag bij. Discipelen, waarom stellen jullie dat zo nadrukkelijk? Het is goed dat je het ziet, maar waarom vraag je niet aan de Heer Jezus? Heer Jezus, u geeft geestelijk onderwijs, maar ze hebben ook brood nodig. Wat wilt u dat we doen? Of moet u daar niet iets mee doen? Nee, het wordt gelijk voorgeschreven. Stuur ze weg, zodat ze eten kunnen komen, kopen. Jezus voorschrijven. Maar de Heer Jezus, die kent hun hart en die zet ze vervolgens gelijk zelf voor het blok. Geeft u hun te eten? Wij hadden de oplossing gevonden, maar de Heer Jezus zet hen voor het blok, want hij wil hen iets leren, hij wil hen onderwijzen, hij wil hen iets meegeven. Ja, en ze denken gelijk, ja, hoe moeten wij dat nou doen? Moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun te eten geven? Ook zoiets opmerkelijks. Ze kregen net de macht, hè, daar zijn ze van teruggekomen, om zieken te genezen, om demonen uit te drijven. Maar nu denken ze niet, Heer, geeft u ons daar de macht voor? Nee, ze denken in hun eigen mogelijkheden. Ja, misschien denken wij soms ook te veel in onze eigen mogelijkheden. En komen wij ook maar met 5 broodjes en 2 visjes. Als je wat wij kunnen opbrengen als gemeente voor de nood in deze wereld, dan is het nog niet eens 5 broodjes en 2 visjes, die grote aarde. Wat stelt mijn euro voor? Wat betekent dat ene kwartiertje? Wat helpt het nou dat ik even een uurtje, wat stelt het nou voor? Op 5000 mannen en ook nog de vrouwen en de kinderen. Maar weet je, dan zie je hier gebeuren wat een patroon is in de Bijbel. Wat dus vaker gebeurt. Dat de Heer Jezus soms de macht heeft om dingen te doen. Van stenen brood te maken of er in één keer brood te laten zijn, dat kan hij. Maar dat hij juist gebruik maakt van onze kleine dingen. Van dat wat wij hebben, van onze gehoorzaamheid daarin. En dat hij dat gebruikt en tot zegen laat zijn. Dat van 5 broodjes en 2 vissen. Dat hij al die mensen kunnen eten. Bekende geschiedenis. Wat zijn uw 5 broodjes? En wat zijn jouw 2 visjes? Wat stelt dat voor, hè? Maar weet je, als er gebeurt wat hier in dit gedeelte gebeurt. De Heer Jezus, hij bidt. En hij zegent het. En hij breekt het. En dan mogen de discipelen gaan uitdelen. Dan blijkt het in één keer genoeg te zijn. Misschien mag jij wel komen met die paar uurtjes en energie die je hebt. Die paar euro's. Heren, dit is wat ik heb. Het is maar weinig. Maar ik leg het bij u neer. En ik vraag u, heren, wilt u het zo zegenen dat daardoorheen vele mensen gezegend mogen worden en dat vooral de mensen mogen zien hoe u hart hebt en macht hebt en hulp wilt verlenen. Heren, gebruikt u onze beperkte mogelijkheden. Dus als je maar iets weinigs hebt, leg het bij de Heer neer. Heren, zegent u het, zodat uw naam daarin verheerlijkt wordt. Maar zie vooral wie de Heer Jezus is in dit gedeelte. En weet je, dan zeg ik er gelijk maar bij en dan gaan we naar het derde punt. Daar gaat het precies mis. In het zien wie de Heer Jezus is. De discipelen zijn een soort overspannen. Het lijkt niet echt bij ze binnen te komen. Ja, ze zien wat de Heer Jezus gedaan heeft. Ze hebben zelf die 5 broodjes en die 2 vissen bij de Heer Jezus gebracht. Ze zagen het hem zegenen en breken en ze delen het uit. En vlak daarvoor hebben ze ook al wonderen gedaan. Toen ze uitgezonden werden, daar hebben ze al over verteld. En nu nemen ze 12 manden nemen ze uiteindelijk mee. Vol. Daar kun je heel veel symbolische gedachten uithalen. Dat laten we vanmorgen even achterwege. Ze zien het. Maar het punt bij de discipelen is dat het op een of andere manier niet tot verwondering brengt. Het komt niet echt bij ze binnen. En soms merk je dat niet direct. Misschien hebben de mensen in de omgeving dat totaal niet gemerkt en de discipelen het van elkaar ook niet gezien. Maar je merkt het vaak later. Dat zie je hier ook. Vers 51 en 52 hebben we niet voor niets gelezen. Want we lazen in vers 52, want ze hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. Wat is daar gebeurd? Hoe komt dat nou? Zij zijn zo dicht bij de Heer Jezus. Zij zien in hun handen gebeuren de wonderen van God. Jezus die hulp verleent, die hen daarvoor gebruikt. Het is zo concreet en tastbaar. En toch, hun hart zit er dicht voor. En dat merk je dus vaak, niet op het moment zelf, maar vaak later. Want dan worden ze dus door de Heer Jezus naar de overkant gestuurd, zo kun je lezen. Ga vooruit en dan hebben ze tegenwind en dan midden in de nacht dan komt de Heer Jezus over dat water lopen. En dan zijn ze daar bang voor, een spook, zeggen ze zelfs. Ze zijn bang en ze zijn helemaal verwonderd. Hun hart is verhard. Het komt niet binnen. Ze zien niet echt wie Jezus is en ze putten er geen moed uit, geen vertrouwen. Ze hebben niet zoiets van, als de Heer ons zo uitgezonden heeft. Als die zo, van 5 broodjes en 2 vissen, ons zo de wonderen doet. Ja, dan kunnen wij vertrouwen op hem. Dat mist. En besef dat het heel hardleers kan zijn. Kan bij ons ook zo zijn dat het niet binnenkomt. Dat we moeten zeggen, ja, we gaan straks de kerk uit en ik heb het wel gehoord, ik heb het wel gezien, ik heb het verhaal weer een keer op me in laten werken, hoe deze geschiedenis ging. Maar het eigenlijk niet bij Jezus brengt, wat niet echt binnenkomt. Het kan heel hardnekkig zijn, zei ik. Ik heb erover nagedacht om eventueel ook hoofdstuk 8 te lezen, vers 1 tot en met 9. Dan heb je de tweede wonderbare spijziging. De tweede keer dat dat gebeurt. En als je het gedeelte erbij pakt, dan zul je merken dat de Heer Jezus dan tegen zijn discipelen zegt, deze menigte, 4000 mensen daar, ik ben innerlijk met ontferming over hen bewogen. Net als in hoofdstuk 6. En ze zijn al 3 dagen bij mij en ze hebben niks te eten. Maar het aparte is dat er dan geen lampje gaat branden bij de discipelen. Dat ze zeggen, oh wacht, maar dat heeft u toen toch ook gedaan? Nee, dan zeggen ze zelf in vers 4, zo hoofdstuk 8, vers 10. En zijn discipelen antwoorden hem, waar haalt iemand hier in deze afgelegen plaats zoveel broden vandaan, dat hij deze mensen kan verzadigen? Ja, inderdaad, het is op een afgelegen plaats, waar haal je broden vandaan? Maar, discipelen, jullie hebben vlak daarvoor dat meegemaakt en nu denken jullie daar niet aan? Apart. En als je door zou lezen, dan merk je dat de Heer Jezus weer met zijn discipelen in het schip is. En dat de Heer Jezus het heeft over brood en dat hij er heel iets anders mee bedoelt. Maar dat de discipelen dan denken, oh wacht, ja, we zijn ook dom geweest, want we hebben maar 1 brood aan boord meegenomen. En we hebben misschien wel die 7 manden laten staan. En dan zegt de Heer Jezus ook iets, jullie hebben ogen, maar jullie zien het niet. Jullie hebben oren, maar horen het niet. Drink het echt niet tot jullie door? Hebt u nog steeds uw verharde hart? Staat er. Apart toch? Het zou toch ook erg zijn, dan zou de Heer Jezus naar ons kijken en tegen ons moeten zeggen. Heb jij oren, maar je hoort niet? Heb je ogen, maar zie je niet? Heb je nog steeds je verharde hart? Het zou toch best erg zijn als de Heer Jezus dat voor ons moet zeggen. Wat heb je dan nodig? Volgens mij begint het bij de ontferming van de Heer Jezus. Jezus ziet de menigte en hij is met innerlijke ontferming bewogen. Dat lees je in Marcus 6 en in Marcus 8. Jezus ziet de nood. Hij heeft oog voor hen. En het komt bij hem binnen. Het roept barmhartigheid op. Weet je, het hele feit dat de Heer Jezus naar de aarde kwam, dat hij hier geleefd heeft, geleden heeft, dat is 1 grote uiting van Jezus' barmhartigheid naar ons allen. Jezus zelf was in de hemel, maar hij kwam naar deze aarde en hij heeft honger geleden. Jezus hing aan het kruis en hij zei, ik heb dorst. Waarom was dat? vanuit zijn ontferming naar ons toe. Die weet dat we hulp nodig hebben, maar ook dat we soms zo eigenwijs zijn. Terwijl Jezus het diepst leed, door Gethsemane kroop, aan het Golgotha aan het kruis hing, was er niemand die aan hem vroeg: wat heeft u nodig? Nee, zelfs zijn vader vroeg het niet en liet hem los. Dat is de ontferming van Jezus. Zo graag wil hij ons, wil hij u, jou, mij hier in de kerk en thuis geestelijk brood geven. Wil zich over ons ontfermen. Broeders en zusters, ik hoop dat als je denkt aan de Heer Jezus, als je ziet wie hij voor jou wil zijn, dat dat jouw hart verbreekt. Dat het je rust geeft om te ontspannen. Maar dat het je ook aanspoort om je hart te openen, om te zien welke noden en zorgen er op deze aarde zijn. En dan denk je, ja, ik heb maar 5 broodjes en ik heb 2 visjes. Ik heb maar 1 euro en ik heb maar 1 kwartier. Ik kan maar 1 iemand bezoeken, dat hou ik maar vol. Meer kan ik niet. Weet je wat je voor de Heer minste gedaan hebt? Heb je voor Jezus gedaan. Voor hem telt 1 glas water. Voor hem telt 1 kopje soep. Voor hem telt 1 bezoek. En wij beseffen toch, als we het hart van de Heer Jezus zien, dat we samen onderweg zijn naar een toekomst, waarvan ik hoop dat u allemaal daarbij zult zijn en dat mag ervaren. Dat niemand meer zal zeggen, ik heb honger. Niemand meer zal zeggen, ik heb dorst. Dat niemand de vragen meer zal stellen, wat heb je nodig? Wat heb ik nodig? Die toekomst, die kant, gaan wij op. Broeders en zusters, wat heb je nodig? Ontspanning? Inspanning? Of je bekeren van overspanning? Wat ga je vragen? Wat zou een ander kunnen antwoorden op jouw vraag? Wat heb je nodig? Tot slot, ik ga de preek afronden. Kijk, nood is er in Griekenland. Dat heb ik net verteld aan het begin van de preek van Chantal de Bruin en Geke Verhoef. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven. Maar laat me aan het einde van de preek ook 1 keer naar u kijken. En gemeente, wat kan ik voor u doen? Wat kunnen wij als kerkenraad voor u doen? Misschien vindt u het moeilijk, hè? Ik denk dat er ook een stukje schaamte is. En ik ben de nieuwe predikant van de gemeente, dus ik heb geen enkele persoon in gedachten. Maar als je de statistieken bekijkt, dan kunnen er ook in onze gemeente zijn die echt hard hulp nodig hebben. Maar dat je je schaamt om het te vragen. Dat je het financieel ongelooflijk moeilijk hebt, maar dat je het niet durft om dat aan te kaarten. Besef dan, broeders en zusters, ouderen en jongeren, als je daarmee zit, we zijn er ook als gemeente om elkaar te helpen. Er is ambtsgeheim. Klop dan aan bij de diaconie, voorzitter van de diaconie, mij als wijkpredikant of dominee van de Ree. Wat heb je nodig om zo in deze wereld iets te laten zien van onze zorg voor elkaar? Om zo iets tastbaar te maken? En wat kan ik? Wat kunnen wij voor je doen? Wat mogen wij in de naam van de Heere voor elkaar betekenen? Amen. zullen we samen danken en bidden. Heren, als gemeente van u naderen we vanmorgen opnieuw voor de troon van uw genade. We leven in een wereld waarin veel hulp nodig is, heren. En u weet, heren, voor wie in de kerk het misschien ook wel heel confronterend was, of als het thuis maar meegeluisterd, omdat we zelf soms zo zwaar hebben. Omdat ons soms zoveel wordt. De zorg thuis, de zorg voor iemand in onze omgeving. Dat we graag meer zouden willen, maar het lukt niet. We danken u dat u daar oog voor hebt. En wilt u ons dan zegenen? Ons uw nabijheid bewijzen, ons moed geven en kracht en rust om ook alleen met u te zijn. Heren, helpt u ons om daar waar onze handen tekort schieten, om te vertrouwen op u, ook al lijkt het soms helemaal mis te gaan. Heren, zorgt u zo voor ons en opent u onze harten voor wie u bent, Heer Jezus. Dat hebben we allemaal nodig. En vergeeft u het ons als we hulp hadden moeten bieden, maar we deden het niet. Vergeef het ons als we te veel aan onszelf denken, als we te krenterig zijn. Vergeef het ons, Heren, als we zo bezig zijn met onze eigen carrière en ons succes, en niet met uw koninkrijk. Heren, neem het genadig weg. We danken u dat u uw liefde geeft aan zondaren en aan vijanden. Heren, wij danken u dat ook velen in de gemeente die liefde van u mogen kennen en eruit leven. En wilt u door uw geest ons helpen en ons leren dat meer en meer te doen. En als het nog niet zo is, Heren, dat we die liefde van u mogen beantwoorden, Heren, bewerk dat. Heren, daar waar er lichamelijke en psychische noden zijn, Heren, u weet het. U weet daarmee worstelen. En soms kan het ook iets heel chronisch zijn. Heren, wees ons nabij. Geeft u ook openheid, Heren, als er problemen zijn, financieel of op ander gebied, om hulp te vragen, om die stap te zetten. Geef dat zij die de hulpvraag krijgen, dat ze daar ook op een verantwoorde manier mee omgaan. Dat ze een luisterend oor bieden en echt naast iemand kunnen zitten en zo het goede doen. Heren, onze God, als gemeente van u hebben we uw zegen nodig. Wilt u bij ons zijn en wilt u die dingen die wij gebruiken, die wij geven in uw dienst, onze financiën, onze tijd, wilt u dat ook zo laten zijn dat het gebruikt mag worden tot uw eer. Dat zoals die 5 broodjes en 2 vissen, dat het door u zo gezegend wordt dat velen daardoor iets mogen zien van uw hand en uw genade. Heren, wij bidden u zo voor deze wereld, voor mensen die geen helper hebben. Voor mensen die niemand hebben aan wie ze werkelijk hulp kunnen vragen. Heren, wij bidden u, ontferm u. Wees ons genadig. Geef dat regimes die dictatoriaal zijn, dat die zullen veranderen. Dat zij die op zichzelf gericht zijn, ook aan anderen zullen denken. Heren, en tegelijkertijd, wij danken u dat het beste nog komt. Dat het moment komt dat er geen ziekte meer is, geen zorgen, geen pijn. Dat niemand meer zal zeggen, ik heb tekort, ik heb hulp nodig. Heren, helpt u ons om dat vast te houden. Zegent u ons in onze beperkingen en help ons om te zien wie u bent. Heer onze God, geef een goede zondag. Zegent u ons als we straks van hier gaan of als we de uitzending uitzetten. Geef ook vanmiddag weer een goede dienst. We danken u dat u zo tot ons wil spreken. En we bidden u, wees zelf de naprediker, zodat alles mag zijn tot uw eer, tot uw glorie. In tot opbouw van uw koninkrijk. Om Jezus wil. Amen. Zullen we samen in onze slotzang de dank en de lof bij de Heere brengen. Psalm 111, vers 1 en 3. ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.